Goedemorgen, ik wil u graag de liturgie voorlezen van zondag 7 maart. Zondag 11 maart. Daar zijn we alweer. We beginnen met het zingen van Psalm 65, vers 1 en 2. De stilte zingt u toe, o Heere. Na stilte, votum en groet, en zingen we uit de eigen bundel. Lied 2, Abba, Vader, u alleen. Na de wet zingen we gezang 178, vers 1, 4, 6 en 9. Jezus, om uw lijden groot. Gebed bij het woord. En na het kinderenverhaal zingen we uit de eigen bundel lied E125. Laat de kinderen tot mij komen. De schriftlezing is uit Lucas 13, vers 1 tot en met 9. Daarna zingen we Psalm 92, vers 3, 6, 7 en 8. Gij hebt mij door uw daden. Het laatste zingen we gezang 461, vers 1, 2, 3 en 7. O hoogte en diepte looft nu God. Ik zal u nog even de psalmen en de liederen voorlezen. We beginnen met Psalm 65, vers 1 en 2. Daarna uit eigen bundel lied 2. Gezang 178, vers 1, 4, 6 en 9. Daarna lied 125. Schriftlezing is Lucas 13, vers 1 tot en met 9. Daarna Psalm 92, vers 3, 6, 7 en 8. En daarna als laatste gezang 461, vers 1, 2, 3 en 7. Ik wens u een gezegende dienst.
Jongens en meisjes, broeders en zusters, hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee de Jong zal voorgaan. Weet ook de gasten van harte welkom, we zijn blij dat u er bent en we hopen dat u een goede dienst met ons zult hebben. Ook begroeten we hen die deze dienst op een andere manier meebeleven, bijvoorbeeld via het internet of later via een bandopname. Mijn naam is Bram de Jager. Als u na afloop van de dienst vragen hebt, dan kunt u die aan mij stellen. Samen met de dominee sta ik dan achter in de kerk om dat te doen. Na de dienst is er gelegenheid voor koffiedrinken. U bent van harte welkom. Na de dienst is er ook gelegenheid voor persoonlijke voorbeden. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u zich melden bij de mensen die daarvoor in de buurt van de piano staan opgesteld. En zij zullen u dan uitleggen hoe dat gaat. Dit geldt ook voor de gasten. Vanmorgen is de organist Simon Kadijk. De kinderbijbelgroepen 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar. Dat zijn de kinderen van de basisschool uit de groepen 4 tot en met 8. De collecte vandaag is voor Felix Kohol. Nu zal Judy Schelen iets vertellen over de Oekraïne-reis, waarna ik weer verder zal gaan met de mededelingen of afkondigingen.
Wil je nog even iets vertellen over de Ladies Night? Want een paar weken geleden heeft er een stukje gestaan in de contactsleutel over de Ladies Night. En er stond bij dat we uitnodigingen in jullie postvakje zouden stoppen. Alleen daar is iets niet helemaal goed gegaan. Dus daarom wil ik je bij deze nog een keer uitnodigen. Aanstaande zaterdagavond, 17 maart, is er van 7 tot 11, dus een avond alleen voor vrouwen. De verdieping zal omgetoverd worden tot een beauty salon. Er zullen echte schoonheidsspecialisten en fantastische kappers aanwezig zijn die het mooiste nu naar boven zullen halen. En er zullen fitnesstoestellen staan om uw lichaam ook een goed gevoel te geven. En naast dit alles zal Jacqueline Lantinger staan met een kraampje met allerlei hebben dingetjes voor vrouwen. Van haar eigen bedrijfje Passionaria. En de avond zal €15 kosten en daarvan kun je gebruik maken van de kapper, de schoonheidsspecialisten en de fitnesstoestellen. En je krijgt 1 consumptie gratis. Dus wij hopen jullie allemaal te ontvangen zaterdag. Het is voor alle leeftijden, dus al ben je 9 of 89 jaar, iedereen is welkom. En zou wel graag even willen dat je inschrijft van tevoren en achter in de kerk liggen inschrijfformulier. Voor vragen kun je gewoon bij ons zijn. Dankjewel.
Aart Stierum en Willy Hiskes hebben te kennen gegeven dat zij gaan trouwen. Zij willen met ons een zegen over een huwelijk vragen op zondag 18 maart in de middagdienst. Als u informatie heeft waaruit zou blijken dat wij meteen geen zegen kunnen vragen over een huwelijk, dan zou de kerkraad dit alsnog willen vernemen. In de catechese hipdienst dus van vanmiddag gaat dominee van der Dussen voor. Het thema van deze dienst is gedoopt en het gaat dus over de doop. We zullen nu zingen Psalm 65, vers 1 en 2. Na votum en groet zingen we uit de eigen bundel lied 2. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
De stilte zingt u toe. Laat de stilte die wij nu samen hebben ook God mogen toezingen. Laten we samen stil zijn. En vanuit de stilte zeggen we: onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet ophoudt met het werk dat zijn hand eenmaal begon. En God komt ons dan tegemoet met deze woorden aan het begin van de nieuwe week. Genade is er voor u. Vrede is er voor jou, van hem die is en die was en die komt. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Amen. De Bijbel bevat vele aanwijzingen voor ons leven en hoe wij als christen in het leven kunnen staan. Maar zowel Jezus als Paulus hebben al die verschillende aanwijzingen samengevat. Jezus heeft het samengevat in het liefdegebod en Paulus borduurt daarop voort. En hij zegt in Romeinen 13, vers 8 en volgende dan het volgende aan ons. Wees elkaar niet schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de hele wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. De liefde berokkent uw naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. U kent de huidige tijd. Het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken. Want de redding is ons meer nabij dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde. De dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag. En ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus en geef niet toe aan uw eigen wil die begeerten in u opwekt. Laten wij op deze woorden van God antwoorden met het zingen van gezang 178, vers 1, 4, 6 en 9, waarin we nog eens opnieuw ontdekken wat het betekent om omkleed te zijn met de Heer Jezus. Jezus, om uw lijden groot. Gezang 178. Laten we God samen vragen om zijn zegen over de dienst van het woord. Vader in de hemel, wij heffen onze ogen op naar u, om met alles wat onze ogen in deze week gezien hebben bij u te komen. Om onze blik niet af te wenden van de wereld waarin we leven, de mensen om ons heen, maar om onze blik op u te richten, om zo weer de moed en de kracht te vinden om ook in het vervolg weer om ons heen te kijken. Om vertrouwen te winnen. Om oog te krijgen voor dat waar het in dit leven werkelijk om gaat. Zo zien we samen uit naar de woorden van u die levend maken. Die hoop geven en hou vast. We zoeken de woorden die ruimte maken en troost bieden. We zoeken woorden die zo in ons kunnen wonen, dat ze ons tot een mens maken in uw naam. En daarom bidden wij u dat uw geest ons zal vervullen. Als we spreken, als we luisteren, als we stil zijn, als we afgeleid worden. Heer, dat uw geest ons zo mag vervullen dat alle andere stemmen in ons zwijgen. Kom met uw geest en maak ons stil voor u. Geef ons de aandacht die u verdient en die ons tot heil is. Ga zo met ons zoals we hier in de kerkzaal zitten, straks met de kinderen in de kinderbijbelgroep, met hen die met ons meeluisteren, via de kerktelefoon of anderszins straks bij deze dienst betrokken zijn. Heer, wilt u ons allen, ieder op onze eigen plek, aanspreken. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. De kinderen die dat willen, kunnen naar voren komen. Dan doen we nog een keer over. Wie doet dit wel? Ik heb gehoord dat jullie gisteren een leuk feestje gehad hebben. Ja. Ik heb er ook iets van gezien. Jullie waren prachtig verkleed. Ja. Wie zijn er allemaal op het feestje geweest gisteren? Ah, niet iedereen. Ja. Kun je eens vertellen, wat was er zo leuk?
Optreden.
Jullie mochten optreden, hè? Jullie mochten toneel doen. En er zat een hele grote groep mensen naar jullie te kijken, heb ik gezien. Ja. Prachtig. Jullie hadden gisteren een feestje. Ja. Ja, hè? Ik vandaag. Ik heb vandaag een feestje. Ja. Kun je wel zien, hè? Ja. Nou, wat voor feestje zou ik nou hebben? Ga ik jullie iets over vertellen. Ik heb deze roos namelijk van mijn baas gekregen. Ja. Die was heel trots op mij. En hij zei, jij krijgt vandaag van mij een roos, want het is voor jou een beetje feest en ik ga gebak voor je halen. Heeft hij allemaal gedaan. En ik mag jullie vandaag nog vertellen waarom ik vandaag een beetje feest heb. Ik heet Joël. En ik ben wijngaardenier. En jullie weten allemaal wat een wijngaardenier is. Nee. Is er iemand van jullie die wel weet wat een wijngaardenier is? Jij weet het?
Iemand die op een wijngaard werkt.
Kijk, iemand die op een wijngaard werkt. En vertel er dan maar meteen bij wat een wijngaard is.
Dat is een veld met druiven.
Ja, met planten, druivenstokken. Ja. Ik ben dus wijngaardenier en ik werk in een wijngaard. En ongeveer een jaar geleden kwam mijn baas op de wijngaard kijken. Of ik mijn werk als wijngaardenier wel goed deed. En of de druiven wel groeiden. En of alle andere planten en bomen daar het wel goed deden. En dan was daar één boom. Die deed het niet goed. En het was al een hele tijd zo dat die boom het niet goed deed. Er kwamen maar geen vruchtjes aan. Het was een vijgenboom. De bladeren zaten er wel aan, maar geen vruchtjes. En al 3 jaar lang was de baas voorbijgekomen en had gezegd: het gaat niet goed met die boom. Jij doet iets niet goed, of er is iets niet goed met die boom. Maar ik zie het nog een jaar aan. En als die dan niet vrucht geeft, als er dan niet iets bloeit en groeit, dan hakken we hem samen om. Nou, dat vond ik zo verschrikkelijk als wijngaardenier. Want het was een hele mooie boom. En ik zou zo graag zien dat hij inderdaad ook vruchten gaf. Ik was eigenlijk een beetje verliefd op die boom. Zodat het mooi midden in de wijngaard. En je kon er lekker onder zitten als het warm was. Dus ik zou het heel jammer gevonden hebben als die boom was omgehakt. Dus ik heb tegen mijn baas gezegd: moet je eens luisteren? Mag ik nog 1 jaar proberen? Ik zal nog 1 jaar kijken of die misschien toch nog vruchten geeft. En de baas zei: oké, doen we. Maar als die volgend jaar geen vruchten geeft, hakken we hem om. Nou, ik heb mijn spa gepakt. En ik ben gaan spitten bij die boom. En ik heb hem op allerlei manieren allerlei mest gegeven. En ik heb heel veel tegen hem aan zitten praten. Je weet nooit of het helpt. Zo van: doe het nou joh. En geef nou vruchten, want die baas van mij wordt boos op jou. Nou, ik heb dus alles gedaan. Ik heb hem water gegeven. Ik heb hem geaaid. Ik heb tegen hem gepraat. Ik heb nou alles gedaan wat ik maar kon doen. Een jaar lang. En wat dachten jullie? Wat dachten jullie dat er gebeurde?
Dat hij vruchten gaf.
Hij gaf vruchten. Gisteren kwam de baas dus weer langs. En hij zei: morgen gaan we samen kijken of het wat wordt. En ik wist het al natuurlijk. Ik had het al lang gezien dat er vruchtjes aan zaten. Maar nu mocht ik vandaag samen met mijn baas naar die boom gaan kijken. Nou, de baas was helemaal stil. Hij zei: hoe kan dat nou? Hele tijd doet hij niks en nu hebben we hem nog 1 keer een kans gegeven. En nou doet hij het wel. En nou doet de vijgenboom wat hij moet doen. Vruchtjes geven, vijgen. Weet je wat? Wij gaan vandaag gebak eten en jij krijgt van mij een mooie roos. Nou, wat dan zo mooi is aan dat verhaal, wat ik zelf zo mooi vind, is dat mensen... Dat die boom dus een nieuwe kans krijgt. Kreeg nog 1 keer een kans. Ik weet niet, hebben jullie dat ook wel eens gehad, dat je een nieuwe kans kreeg? Dat je iets niet goed gedaan had, en dat iemand tegen je zei van: nou, het is wel jammer dat het niet goed gegaan is, maar weet je wat? We proberen het nog een keer. Wie van jullie heeft dat wel eens meegemaakt? Ik zie daar links een vinger. Ja.
Ik heb het wel eens meegemaakt, maar ik weet niet meer wanneer.
Je hebt het wel eens meegemaakt, ja. Weet jij het nog wel? Nee, je hebt het wel. We hebben het wel eens meegemaakt dat je een nieuwe kans kreeg. Ja. Niemand van jullie weet dat zo meer. Ik heb het wel eens gehad, dan ging ik op school. Dan was ik een tekening aan het maken. En als ik vroeger een tekening maakte, dan ging altijd het puntje van mijn tong naar buiten zo. Heel mooi en precies. En toen had ik dat allemaal prachtig gemaakt. En toen liep er iemand tegen mijn tafeltje aan. Water ging om van de verf. Schilderijtje kapot. Tekening weg.
Nou, daar word je heel verdrietig van. En toen zei de meester, jij krijgt nog een keer een kans. Jij mag die tekening opnieuw maken. Dan gaan we met de andere geschiedenis doen en dan ga jij lekker die tekening nog een keer weer maken. Nou, dat is een nieuwe kans krijgen. Zoiets hebben jullie ook vast wel eens gehad. Niet met een tekening, maar met iets anders. Nou, dat is nou het verhaal van God. Dat God tegen ons zegt, vergeet niet, jij krijgt van mij, en dat krijgen we vandaag van God. Vandaag zegt God tegen ons allemaal, jij krijgt een nieuwe kans. Dus misschien hebben we vandaag, aan het eind van de dag, allemaal wel een roosje in ons pak, of in onze jas, of in onze jurk, of waar dan ook. Ja, nou dat verhaal wil ik jullie vertellen. Wij gaan zingen. De kinderen mogen komen.
Later.
Dat is toch hetzelfde? Je hebt gelijk.
Wij lezen vanmorgen verder in Lucas en doen dat in Lucas 13. En daarvan lezen we de versen 1 tot en met 9. Met Lucas 13 vers 1 tot en met 9 stappen wij midden in een ontmoeting tussen Jezus en een grote menigte mensen, waarin Jezus allerlei dingen vertelt over het komende Rijk van God. Hij vertelt over de tekenen van de tijden, hij vertelt over het onverwachte komen van dat Rijk. Over al die zaken is Jezus in gesprek met de mensen. En op het moment dat Jezus als laatste gesproken heeft over, weet je wel in wat voor tijd je leeft, gebeurt het volgende. Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileërs, van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. Hij zei tegen hen, denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zullen jullie allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die 18 die stierven doordat de Siloam-toren op hen viel, denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij. Hij vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg. Maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: al 3 jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt. Maar tevergeefs. Hak hem maar om. Want hij dient tot niets en put alleen de grond uit. Maar de wijngaardenier zei: Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust. Tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen. En zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Tot zover de lezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De verhalen waarmee Jezus geconfronteerd wordt in deze ontmoeting liegen er niet om. De mensen komen met rampen aandragen. Rampen die voor die tijd en die plaats indrukwekkend waren. De dood van de Galileërs. Iedereen kende het verhaal van die Galileërs. Iedereen ook kende het verhaal van die slachtoffers van de toren van Siloam. Rampenverhalen. Zoals wij onze rampenverhalen kennen. Rampenaanslagen, oorlogsgeweld. Er lijkt geen dag voorbij te gaan zonder. En dan hebben we het nog niet eens over de kleine familiedrama's waarmee we de laatste tijd geconfronteerd worden. Rampen. Wat doen ze met ons? Hoe groot moet een ramp zijn? Of hoe dichtbij? Om ons op de een of andere manier te raken, bezig te houden, aan te spreken. De rampen die hier genoemd worden in de ontmoeting tussen Jezus en de menigte lijken kleinschalig. Maar voor die tijd zou je ze kunnen vergelijken met die van de tsunami, de aardbeving in Pakistan en de aanslag op de Twin Towers. En wat dichter bij huis, de watersnoodramp van 1953. In die orde van grootte zitten de rampen waarmee Jezus hier in aanraking komt. Ze doen in die tijd veel stof opwaaien. Maar wat betekenen ze nu eigenlijk? Hoe moeten we die rampen nou duiden? Wat moeten we met een Twin Towers? Wat moeten we met een aardbeving in Pakistan? Wat moeten we met een watersnoodramp in Nederland? Wat betekenen die rampen voor ons mensen vandaag? Zijn het tekenen der tijden? Eerste verschijningen van een oordeel? Gaat het eigenlijk daarin om oordelen van God? Zo is er gesproken bij de ramp in 53. Zo is er ongetwijfeld ook gesproken rondom de Twin Towers. Spreken wij terecht over rampen en alles wat daaromheen zit?
als oordelen? En dan nog wel oordelen van God? Het zijn vragen die bij ons spelen en niet anders in de tijd van Jezus. En zo wordt dat verhaal van die Galileërs ook ingebracht in de ontmoeting met Jezus. Het lijkt een brute moord geweest te zijn. Want het ging om mensen die aan het offeren waren. Niets dan goede bedoelingen, zou je zeggen. Wat kan er nou tegen een mens zijn die offert? Wat kan Pilatus daar nou tegen hebben? We weten het niet, maar Pilatus heeft het zaakje niet vertrouwd. Galileërs waren in die tijd bijna synoniem voor verzetstrijders. Guerrilla's. En die Galileërs in de tempel met hun offerdieren, het was voor het gevoel van Pilatus geen zuivere koffie. Hij wil een aanslag voorkomen en laat deze Galileërs dus samen met hun offerdieren doden. Dat is het verhaal. En Jezus, wat moeten we daar nou mee? Waaraan hebben deze Galileërs het eigenlijk te danken dat hen dit is overkomen? Waarom zij wel en anderen niet? Is dit nu een oordeel van God, Jezus? Jezus reageert erop. En hij reageert fel, zoals je kunt zien in vers 3 en 5. Zeker niet! Jezus moet niets van die gedachten hebben. Als door een wesp gestoken, reageert hij op de suggestie dat het hier zou gaan om een oordeel over mensen die dat op de een of andere manier wel verdiend zullen hebben. Deze Galileërs waren geen grotere zondaren dan anderen. Zo spreekt Jezus uit. Ze verdienden deze dood niet meer of minder dan welk ander mens ook maar. Maar goed, zal men in die tijd gezegd hebben, het zijn toch Galileërs, Jezus. En u weet zelf van Galilea wel, dat is daar één grote heidense bende. Hebben ze toch niet een beetje om dit oordeel gevraagd? Om deze aanslag, deze moord? Jezus wil die gedachte met wortel en tak uitroeien. En komt dan zelf met het voorbeeld van die toren van Siloam. Een toren die instort, op 18 mensen valt en die 18 mensen dood. Heel fijntjes staat erbij, het is wel Jeruzalem, hè? We hebben het nu even niet over Galilea, nu hebben we het over Jeruzalem. Je zou kunnen zeggen, nu gaat het over de kerngemeente. De mensen die zo van harte geloven en met God bezig zijn. Die de deur platlopen bij de tempel en constant voor Gods aangezicht verschijnen. Hier gaat het dan om, niet de heidense bende, maar het hart van de gemeente. En wat hebben jullie nu dan te zeggen? Lijkt Jezus als het ware te weerleggen. Ook toen kon je niet zeggen dat de Jeruzalemmers die toen stierven meer schuld hadden dan de anderen in Jeruzalem. Nee, het maakt inderdaad niet uit wie of wat het treft. Maar zeg nooit oordeel van God over deze mens. Zonde en schuld is de reden waarom dit gebeurt. Hou erover op. Rampen, ongelukken, ziekte en al het andere dat een mens kan overkomen, mag wat Jezus betreft niet gezien worden als een oordeel van God. Om zonde, schuld of wat dan ook maar. Jezus leert ons op een andere manier naar rampen te kijken en er op een andere manier mee om te gaan. Wat hier gebeurt is geen oordeel over anderen, maar is een kans voor jezelf. Ga zo eens naar rampen kijken. Jij bent niet getroffen door die ramp. Dat is een kans. Het zegt helemaal niets over die anderen. Een ramp vraagt iets aan jou. Wat betekent die ramp? Wat betekent de Twin Towers? Wat betekent een aardbeving? Wat betekent een tsunami voor jou?
Die vraag legt Jezus in het midden van de mensen daar. Je mag het inderdaad wel als een teken in de tijd zien. Als een teken voor jou. Om eens aan jezelf een paar vragen te stellen. En niet door te draven en door te lopen en door te hollen alsof er niets gebeurd is. Laat een ramp je de vraag. Laat een ramp de vraag oproepen: wie ben ik eigenlijk? Wat doe ik eigenlijk met het leven dat ik leef? Waar houd ik mij mee bezig? Waar ga ik eigenlijk voor in mijn leven? En wat is de vrucht van mijn leven? Als een ramp onze wereld treft en jij overleeft, niet omdat je beter bent dan anderen, maar misschien gewoon simpelweg omdat je geluk gehad hebt, dan mag je dat zien als een tweede kans. Een onverdiende kans, want je bent geen haar beter dan al die anderen. Ook een onmogelijke kans, omdat je je echt af mag vragen of het nu met jouw leven vanaf dit moment wel beter zal gaan en ook beter zal worden. Maar een kans. Een kans die Jezus dus laat zien aan de hand van die gelijkenis. De onvruchtbare vijgenboom krijgt een allerlaatste kans. Het is onmogelijk dat na 3 jaar een vijgenboom nog kan gaan bloeien en vrucht dragen. Dat is echt een onmogelijkheid. Het lijkt dus compleet zinloos om die vijgenboom nog een jaar te laten staan. En toch vraagt die wijngaardenier dat. Hij vraagt het onmogelijke van zijn heer en de eigenaar van de wijngaard. En tot verbazing van de toehoorders geeft die eigenaar nog toe ook. Oké, nog een jaar dan. Het heeft geen zin. Het is hopeloos. Het zal niks brengen. Maar goed, we geven de vijgenboom nog 1 kans. Een onmogelijke kans, een onverdiende kans, maar een kans. Waar wij menselijke wijs gesproken moeten zeggen, het wordt nooit meer iets met die boom. En waar wij misschien als wij naar onszelf kijken wel moeten zeggen, het wordt nooit meer iets met ons. Het is helemaal niet zo gek dat God ons afschrijft, opgeeft, het als zinloos beschouwt nog iets in ons te investeren. Het zou helemaal niet zo gek zijn als dat het geval was. Want het is toch eigenlijk onmogelijk dat God ons toch nog steeds weer een kans geeft. Maar zoals gezegd, het onmogelijke gebeurt. De vijgenboom blijft nog 1 jaar staan. Wordt niet afgeschreven. Wordt niet omgehakt. En dan, als hij deze kans krijgt en die niet met beide handen zou aanpakken, ja, dan kan uiteindelijk er niets anders overblijven dan omhakken. Dan is het echt gebeurd. Maar zover komt de gelijkenis niet. Het wordt wel gezegd, als het over 1 jaar nog niks is, oké, dan gaat er gehakt worden. Maar aan het hakken komen we niet toe. Het gaat om die kans die de vijgenboom krijgt en die daarmee aan iedereen gegeven wordt die in dit leven staat, overleeft en vanmorgen hier zit. We krijgen opnieuw een kans. Het is nog steeds tijd om wat van ons leven te maken. En Jezus zegt dan, dit vraagt om inkeer, om verandering, bekering. Jezus roept in die nieuwe kans, in die nieuwe gelegenheid ons om ons leven te veranderen. En dan is de grote vraag, wat moet er dan veranderen? Nou, laten we om te beginnen eens even tegen elkaar zeggen, wat zo duidelijk is uit deze ontmoeting, dat wij ophouden met oordelen van God te verbinden met rampen die gebeuren. Over en uit. Want zij zijn niet meer zondig dan wij. Dus, elke ramp is geen oordeel over anderen, maar een kans voor mij. Laten we zo eens gaan kijken naar alles wat er om ons heen gebeurt. De Heer heeft mij vandaag weer een kans gegeven als ik het journaal zie. Vandaag weer een kans. Het leven als een kans die God ons gunt en geeft. Zo beleven. Dat is een stukje inkeer. Geen oordeel over anderen. Kans voor jezelf. Daar komt nog bij, de gelijkenis laat dat ook zien, dat uiteindelijk niet de wijngaardenier of wie dan ook maar oordeelt over de vijgenboom, alleen de eigenaar zelf. Als er al een oordeel uitgesproken gaat worden, dan is het alleen aan God. Daar hebben wij met onze vingers van af te blijven. Jezus was daar fel over. En ik denk dat wij niet moeten onderschatten hoeveel er verziekt en kapot gemaakt wordt door het gemak waarmee het oordeel van God verbonden wordt aan allerlei zaken die wij in ons leven tegenkomen. Pas ermee op. Kijk ermee uit. Of beter nog, blijf er vanaf. Het oordeel ligt in de handen van God en blijf daar ook. Alleen al om die reden zou een leven anders kunnen worden. Maar nog meer. Als wij tot inkeer komen, ontdekken we en zien we hoe God in Jezus Christus zelf het oordeel op zich neemt. Het oordeel is gedragen, wordt gedragen. En is daarmee, je zou kunnen zeggen, van ons afgenomen. Wij zijn gerechtvaardigd. Wij hoeven niet meer van alles te doen om bij God in een goed blaadje te komen. Wij zijn gerechtvaardigd. Het is goed tussen God en u. Er is niks mis tussen God en jou. Dat vertelt dat kruis. Dat vertelt die lijdenstijd waarin we samen zitten. Het oordeel is gedragen. En dat maakt dat wij vrij en vrijmoedig naar God toe kunnen gaan. Ons niet beter hoeven voor te doen dan wie we zijn. De handen vrij hebben. Om goede werken te doen. In plaats van steeds weer allerlei dingen aan te dragen die verkeerd zijn. Inkeer. Het betekent dat je anders in het leven komt te staan. Er wordt ruimte gemaakt in je leven. Door Jezus Christus krijg je ruimte om de genade te ontvangen. En dat niet de zonde nog in je leven als koning heerst, maar de genade daar de toon zet. Dat niet langer angst voor wat dan ook maar je leven toon zet. Maar vertrouwen. Inkeer betekent dat niet dwang de kleur van je leven bepaalt, maar vrijheid je leven kleurt. Dat zijn de veranderingen die Jezus zoekt in het leven van de mens. Laat een ramp ons daartoe uitnodigen om het leven te leven wat wij in Christus hebben ontvangen. Misschien is dat het mooiste te illustreren aan het Onze Vader en de omkering die daarin zit. Heel veel mensenlevens draaien om zorgen over eten en drinken, over zonde
en over het kwaad en de machten en de boze in de wereld. Daar gaat heel veel van onze tijd en energie in zitten. Hoe kom ik aan brood? Hoe kom ik van de zonde? En hoe kom ik van de machten van het kwaad af? In het Onze Vader komen die zaken achteraan. Dat is niet onze grootste zorg. Onze grootste zorg zijn de naam van God, zijn rijk en zijn wil. Dat is echte bekering. Dat is nou werkelijk inkeren en omkeren. Dat is je leven totaal op je kop zetten. Op zijn kop zetten. Dat het nu draait om de zorg om Gods naam in je leven. Hoe wordt God, zijn naam, aan mij en in mij en door mij zichtbaar? Wat wordt er van zijn rijk zichtbaar in mijn leven? En wat wordt van zijn wil gedaan door mij? Als die dingen gebeuren, als het daarom gaat in ons leven, krijgt die inkeer waar Jezus om vraagt gestalte, wordt het zichtbaar. Dan zetten niet langer onze zorgen en onze behoeften de toon, maar dan is het Gods geest die ons vervult tot dienst aan God en de naasten. Niet dat we onze zorgen en behoeften kwijt zijn, zeker niet, maar ze staan niet meer op de eerste plaats. God gaat voor in alles. En het bijzondere van God is dat waar wij hem voor laten gaan, hij aan ons toekomt. Want dan blijken die zorgen en die behoeften die wij hebben ruimschoots door God ingevuld te worden en gedragen. En worden wij van het nodige voorzien. Rampen. Ze zijn er en ze blijven er. En het zijn echt tekenen van de tijd. Ja, tekenen van onze tijd. Van jouw tijd. En van uw tijd. Het zijn tekenen voor uzelf. Hoogst persoonlijk. Een kans. Om nog eens bij uzelf na te gaan. Wat doe ik met de rest van mijn leven? Klinken daar de tonen van het Onze Vader? Klinken daar de woorden van vertrouwen, vrijheid en genade? Of wordt mijn leven nog steeds bepaald door angst, dwang, zonde, oordeel, behoefte, zorg, boze, zonde? De Heer wil ons daarvan vrijmaken. Zijn kruis spreekt daarvan. En rampen nodigen ons uit om in die vrijheid te staan en te leven. En de vraag van morgen aan ons allemaal is: grijpen we die kans met beide handen aan? Of laten we de kans van morgen opnieuw voorbij gaan? Er is nog steeds tijd om in Jezus Christus te geloven en het van hem te verwachten. Amen. Psalm 92 zingt en spreekt van vruchten. Gij hebt mij door uw daden, o Heere God, verheugd. En wij zullen vruchten dragen. Psalm 92, vers 3, 6, 7 en 8. Thank you.
De kinderen komen eraan en als zij zitten, dan gaan wij de gaven inzamelen. Dan is er gelegenheid voor de collecte. Wij willen samen bidden en danken. Daarbij even vooraf een paar mededelingen. In de eerste plaats wil Anneke de Wolf u laten weten dat de behandeling die zij zou ondergaan om medische reden voorlopig is uitgesteld. Wel blijft die behandeling nodig, maar die laat dus nu even op zich wachten. Wij zullen uiteraard ook voor en met hem bidden. Wij willen bidden voor degenen die chronisch ziek zijn. Wij willen ook noemen Johan Danhof, die deze week geopereerd zal gaan worden. En wij willen Felix Kohol noemen als degene voor wie wij zojuist hebben gecollecteerd. Laten wij samen bidden en danken. Vader in de hemel, wij danken u dat uw geduld nog steeds blijft. Dat u niet wil dat mensen verloren gaan. Dat u onverdiend en onmogelijk ons maar opnieuw kansen blijft geven. We danken u dat u als God ons zo goed kent. Dat u weet dat we het nodig hebben. We danken u voor uw geduld met ons. Maar we danken u niet minder voor uw oproep om ons om te keren naar het leven met u en onder uw koningschap. Heer, geef ons de moed en de lef om die omkeer te maken. Om het in alles alleen van u te verwachten, om het in alles alleen bij u te zoeken, om het in alles naar uw wil te doen. Bewaar ons voor alles wat ook ons leven kan verzieken en kapot maken. Alle dwang, onvrijheid, alle moeite en zorg die ons leven kunnen belasten. Het gebukt gaan onder de zonde, de worsteling met de machten van het kwaad. Heer, er is zoveel waarin wij ons niet staande kunnen houden. Houdt u ons vast en draagt u daar ons en brengt u ons in de ruimte van uw genade en liefde, van uw vrijheid en van uw grootheid. Wij bidden u, bewaar ons ervoor dat wij uw geduld misbruiken. Dat we het maar allemaal op de lange baan schuiven. Dat we het allemaal nog wel eens zullen zien. En dat er wellicht nog wel eens een tijd zal komen. Heer, spreek ons aan en spreek tot ons hart. En blijf ons zoeken. Opdat wij niet verloren gaan. Wij bidden u voor ons als gemeente. Dat wij samen in uw koningschap, uw naam en uw wil blijven geloven. En dat we ons daar ook aan vasthouden. Wilt u alles wat daaraan dienstbaar is, in ons midden versterken. Geef dat we zo de eenheid mogen zoeken en bewaren. Uw genadegaven mogen ontvangen, overvloedig en mogen inzetten in het behoud van elkaar en de mensen om ons heen. Wilt u ons ambtsdragers geven? Mensen die de moed en het geloof hebben om anderen voor te gaan, een weg te wijzen, op te roepen, te vermanen waar het nodig is, te troosten waar het kan. Heer, wilt u ze nabij zijn? Zo dragen we ook alle commissiewerk binnen onze gemeente aan u op. Van commissie van beheer tot KIK. Van werkgroep open gemeente tot oudercommissie. Heer, wilt u ze geven wat ze nodig hebben. En laat het zo mogen zijn dat ze in alles wat ze doen dienstbaar zijn aan dat grote proces van de komst van uw rijk. Wilt u ons daarin tegemoet komen? Elke dag opnieuw. Wij bidden u voor alle die moe zijn geworden van alle beloften en niet kunnen geloven dat die ooit werkelijkheid zullen worden. We bidden u voor alle die zich in de steek gelaten voelen door mensen om hen heen en misschien zelfs wel door uzelf. We bidden u voor allen die gebogen gaan onder de druk van hun ziekte, hun eenzaamheid, hun verdriet, hun rouw, hun gemis. We noemen u in het bijzonder de naam van Anneke en met haar Leo en hun zoon. We noemen allen die chronisch ziek zijn in ons midden. En we noemen de naam van Johan Danhof. Dat hij
geholpen mag worden door de operatie. Dat de operatie mag brengen wat er van wordt verwacht. En dat er in de operatie een stuk heelmaken, genezing zichtbaar mag worden. En dat wij zo mogen proeven, ook daarin, hoe u naar ons omziet. Dat u uw heil breed maakt in de richting van zonde, maar niet minder ook van ziekte. Niet alleen bij problemen, maar ook in vreugde. Heer, wilt u ons zo tegemoetkomen en hen die we met name genoemd hebben in het bijzonder. Wij bidden u voor al diegenen die om welke redenen ook door rampen getroffen zijn, daaronder gebukt gaan, daaronder lijden. Heer, wilt u ze verlichting geven. Voor hen die slachtoffer zijn geworden van geweld, van intimidatie, van gebrek aan respect. We dragen ze aan u op. We bidden voor uw schepping, voor alles wat leeft. Dat wij onze verantwoordelijkheid mogen beseffen. En dat wij op mogen pakken wat u ons daarin hebt toevertrouwd. We bidden u voor allen die het lijden in deze wereld op welke manier dan ook, maar proberen te helen en te verzachten. Wilt u ze zegenen? En wilt u zo zegenen die verantwoordelijkheid dragen voor kinderen en jongeren op hun weg naar volwassenheid? Heer, ga met ze mee. En ga zo met ons allen. In het bijzonder met al diegenen naar wie niemand omkijkt, naar wie niemand luistert en voor wie niemand aandacht heeft. Heer, ga met hen. Ga met ons. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen als slotlied: O hoogte en diepte, loof nu God. Gezang 461, vers 1, 2, 3 en 7.
Na de zegen mag u nog even weer gaan zitten, want er wordt geloof ik weer wat geld opgehaald vanmorgen. De Oekraïne-groep wil zometeen nog even het woord hebben. Wij beamen samen zometeen driemaal zingend de zegen. We mogen die zegen ontvangen uit Gods hand. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen.
Goedemorgen allemaal. Ik sta hier in verband met de 1 euro actie. Ik heb gisteren met de dominee gesproken en ik moet duidelijk en langzaam praten. Dus daar ga ik mijn best voor doen. Okay. Wij komen vandaag de 1 euro of hopelijk vermenigvuldigd weer ophalen. De actie is wat dat betreft een beetje ten einde. Wij zullen zo met, hoe heet die dingen? Pannen langskomen. En dan kunt u ook mooi de euro's horen vallen. Daarbij wil ik wel zeggen dat wanneer u euro vandaag niet bij u heeft, vanaf volgende week en een aantal weken daarna achterin een bakje zal komen te staan waarin u uw euro's alsnog kunt stoppen. Even kijken.
Overmaken.
Oh ja, als u alsnog door wilt gaan met de actie omdat u het gewoon hartstikke leuk vindt, dan kan dat natuurlijk. Dan kunt u het geld overmaken. Maar dan willen we wel graag dat u er even bij zet dat het om de 1 euro actie gaat, zodat we weten wat de actie ongeveer heeft opgeleverd. Wij willen nog even uw aandacht vragen nadat we het geld hebben opgehaald. Voor, even kijken, Annelies van der Heijden, Teus Wijs en Mauré Schelen. En die willen even vertellen hoe zij aan hun vermenigvuldigde euro's zijn gekomen. Dus we gaan nu eerst even het geld ophalen. Thank you.
Nou, het is zo goed als opgehaald. Dus ik wou wel beginnen met mijn verhaaltje. Toen ik de vorige keer die 1 euro kreeg, dacht ik, ja, hallo. Ik stopte de volgende keer wel, 5 euro of in dat potje. Ja, dat knaagde ook wel een beetje. Want de jongelui zijn zo druk met hun geld verdienen. Iedereen probeert een ludieke actie. En dan zal ik niet reageren op deze actie. Knaagde een beetje. En ondertussen was ik met Ineke bezig. Want zoals jullie in het Kerkblad destijds hebben kunnen lezen. Ineke die gaat kaarten verkopen. Voor de Oekraïne. En ik hielp. En Ineke naar Ede door de week. Ik heb wat geld geleend. Microkrediet heet dat. Hè? Uit mijn eigen huis, uit het portemonnee. Ben naar de Actie gegaan. Heb daar benodigdheden ingeslagen. En ik ben aan het werk gegaan. Kaarten maken. Ik had erg veel schrik. Ik vond het heel leuk om te doen. Ik heb uren erin zitten. Vele uren. Ik had ik denk 120 kaarten gemaakt. En dan moet ik eventjes precies kijken hoor. Oh ja, ik wou zeggen, mijn tijd is gratis. Dus dat scheelt ook heel veel bij het aftrekken van de kosten. Ik ben met die kaarten maandagavond naar het koor gegaan. Daar heb ik verkocht. Ik heb vriendinnen en kennissen verkocht. Woensdagavond aan de Bette Bijbelkring in Mierlo. Donderdagochtend aan de gebedsgroep in Mierlo. Want ik dacht, ja, het moet eigenlijk niet uit de kerk. Het moet meer eromheen. Maar goed. En donderdagavond was ik hier bij een gemeentevergadering over kerkelijke over financiële doeleinden. Ja, daar heb ik toch ook heel erg mijn best gedaan om toch nog een paar euro eruit te vissen. Die zondagmorgen daarop heeft Ineke haar kaartverkoop gestart. Ja, en hoeveel heeft dat nou af? Ik vind het ook eigenlijk niet leuk om te zeggen hoeveel, maar geloof maar, ik heb er hartstikke veel op verdiend. Ik was er zelf verbaasd over zoveel geld je kan maken van een paar kaarten. Oké, okay. Nou jij. Nee, dat vind ik niet leuk voor iedereen. Ja, iedereen gaat door met die kaartverkoop. Dus het is alleen maar de opzet geweest.
Hoi. Ik heb ook niet zoveel boeiends gedaan. Ik studeer, dus ik kom altijd een hoop studenten tegen. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb een pakje stroopwafels gekocht bij de Albert Heijn. En ik heb ze verkocht voor 30 cent per stuk. En dat bouwt zich een beetje uit. En toen had ik een tas vol snoep en dat ging ook al goed. En nu ben ik, volgende week ga ik nog open bakspullen kopen. En brownies bakken. En die ga ik dan na college verkopen. En er zitten 300 mensen in zo'n zaal, dus zal goed gaan. Oh ja. Wat best wel moeite kost om op mensen af te stappen en zo van, oh, wil je stroopwafel kopen of zo. En daar heb ik ook al veel voor gebeden, want ik vond het best wel eng. En het is gelukt, dus alle eer aan God.
Ik had voor die 1 euro had ik 2 kaarsen gekocht. Met die 2 kaarsen was ik de deur langs geweest en met een vriendinnetje, al meteen de eerste dag. En toen die avond had ik nog wat geld gekregen en nog wat spulletjes. En toen had ik al meteen de eerste dag 25 euro opgehaald. Toen nog een week later ging ik nog de deuren langs en toen had ik nog 7 euro ongeveer opgehaald. En nu heb ik ongeveer 32 euro opgehaald.
Weet jij het
rekeningnummer?
Even het rekeningnummer.
Het rekeningnummer is 944-1670. staat op de website, het staat in de contactsleutel. Dat kunt u vast wel achterhalen en anders kan u het altijd nog even vragen aan mij bijvoorbeeld. En verder willen we u hartelijk danken. We zullen volgende week even laten weten hoeveel we daadwerkelijk opgehaald hebben. Maar we kunnen nu al zeggen dat het in ieder geval meer is dan we geïnvesteerd hebben. Dus alvast bedankt.